Ik wil vanochtend beginnen met een vraag. Een vraag over God. Welke emotie denk jij dat God het beste beschrijft? Hoe voelt God zich over het algemeen genomen? Is God vooral bezorgd? Verveelt hij zich vaak? Is hij meestal gelukkig? Is God vooral boos, blij of verdrietig? Hoe voelt God zich als hij kijkt naar deze wereld? Als hij kijkt naar jou? Welke emotie borrelt er in zijn hart op als hij zijn oog richt op jouw leven? In de kerkgeschiedenis hebben velen geleefd met het idee dat God voornamelijk boos is. Hij is boos op de zonde, boos op de wereld. En in zijn woede zal hij over de wereld oordelen. En die erfenis die dragen wij als Nederland nog steeds met ons mee. Velen van ons hebben geleerd dat God liefde is. En daarmee is het beeld van een boze God meer veranderd in het beeld van een verdrietige God. Want God die baalt nog steeds van de zonde en van de wereld, maar vanuit zijn liefde helpt hij. Is hij verdrietig? Is hij teleurgesteld dat wij er zo'n potje van hebben gemaakt? Maar beide ideeën over God, zowel het idee dat God voornamelijk boos is, als dat hij voornamelijk verdrietig is, die zorgen ervoor dat wij als zijn kinderen op afstand blijven. Door angst. Door schaamte. Het idee van een boos of een verdrietige God, dat leeft niet alleen bij ons in de kerk, maar ook in de wereld. We merken dat het idee van een boos of een verdrietige God wordt geprojecteerd op ons als christenen. Herken je dat? Dat mensen jou vragen, maar als jij christen bent, mag jij dan ook niet uitgaan? En als jij christen bent, ben je dan ook tegen homo's? En al die andere dingen waarmee we als christenen snel in een hokje worden geplaatst als saai. Of als veroordelend. Daarnaast valt het me ook op dat de kerk ook hier vol zit met mensen die depressief zijn. Of een burn-out hebben. Ik ben er zelf ook doorheen gegaan. Maar vaak komen deze ziektebeelden voort uit het niet kunnen opleven tegen een beeld, een verwachting die wij hebben dat we die moeten naleven. En het idee wat wij hebben over God en hoe hij naar ons kijkt, werkt daar absoluut aan mee. Het beeld over God en hoe hij zich voelt, bepaalt niet alleen hoe wij kijken naar God, maar hoe wij ook kijken naar onszelf. En het beeld van God en hoe hij zich voelt, bepaalt ook zowel zijn reputatie als de onze. Eigenlijk best wel een belangrijke vraag dus. Welke emotie kenmerkt God het allermeest? Vandaag duiken wij voor de laatste keer in het Bijbelboek Nehemia. De afgelopen weken hebben we samen gebouwd. En dat is in dit decor heel mooi zichtbaar geworden. Toen we deze prekenserie begonnen, toen hingen er maar een aantal blokken. En je kon wel zien dat het iets ging worden, maar tegelijkertijd leek het nog helemaal nergens op. Het moest nog vorm gaan krijgen. En dat laat zien dat bouwen tijd kost, maar dat het ook toewijding en volharding vraagt. Maar nu is het beeld af. En we zien in het midden een hart. En aan de zijkant de handen, alhoewel die handen ook soms worden gezien als engelen of als duiven. Ik zag er inderdaad engelen in het begin. En dat is weer de kracht van een beeld. We zien er allemaal iets anders in en het spreekt ook op verschillende manieren tot ons. Maar het hart en de handen, die laten ons jaarthema zien. Bouw Gods huis. Zoek Gods hart en bouw Gods huis. Wij zoeken zijn hart. En wij bouwen mee. En dan al die kleuren gevakken eromheen. Ons logo als gemeente. Die laat zien dat iedereen met zijn eigen kleur meebouwt. Op zijn eigen manier. Jij doet het toe. Jij bent belangrijk voor het geheel. Want als jij afhaakt, dan valt er echt een gat. En deze muur is klaar. Het is compleet. En als we kijken in Nehemia 8, dan zien we ook dat de muur rondom Jeruzalem compleet is. De Israëlieten die hebben hard gewerkt. 52 dagen lang hebben ze alles gegeven, dag en nacht. En de muren rondom Jeruzalem zijn hersteld. Ze zijn weer gaan wonen in het land dat God hun eens had beloofd. Ze zijn weer één volk onder één God. Ze vereren ook weer hun eigen God. En dan zien we in Nehemia 8 dat het hele volk samenkomt op een marktplein. Een heel groot plein. 50.000 mensen ongeveer. Ze komen samen en ze vragen aan Esra, de priester en de schrijver. Wil jij aan ons de wet van God voorlezen? Je moet je bedenken als die mensen zoveel honderden jaren in ballingschap hebben geleefd, dat velen van hun misschien wel nog nooit de wet van God hadden gehoord. Dat ze vervreemd waren geraakt van de woorden van God. Maar nu ze weer hun eigen stad en hun eigen land hebben en hun eigen God mogen vereren, willen ze zo graag hun God dienen. Ze willen doen wat God van hun vraagt. Ze willen leven in toewijding aan hem. En daarom vragen ze Esra, lees ons de wet van God voor. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Laten we dat samen gaan lezen in Nehemia 8. Nehemia 8 vanaf vers 3. Op het plein voor de waterpoort las Esra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen, dus vanaf peutertjes, hardop uit het boek voor. Vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Als je vindt dat hier lang wordt gepreekt, kijk daar. Alle luisterden aandachtig naar het boek van de wet. Esra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. En naast hem aan zijn rechterhand stonden allemaal mannen en aan zijn linkerhand ook allemaal mannen. Vers 5. Esra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende. En op dat moment ging heel het volk staan. Esra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde, amen, amen. En ze hieven hun handen op en ze knielden neer en ze bogen diep, in de Engelse Bijbel staat face down, voor de Heer. Vervolgens legden de Levieten, weer allemaal namen, de wet uit aan het volk, dat weer was gaan staan. De Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften ze inzicht in het gelezene. Nehemia, hij was de landvoogd, Esra, de priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen, deze dag is gewijd aan de Heer. U God, rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Esra zei tegen hen, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft. Want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden, wees stil. Dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. Wow, wat een evenement moet dit zijn geweest. Velen van ons die dromen ervan dat we op een dag in de Euroborg diensten kunnen houden waar 22.000 mensen in passen. Maar hier zijn we bij een evenement met 50.000 mensen. Twee keer de Euroborg, de Amsterdam Arena, vol met mensen die samen het hart van God zoeken. Wij willen zijn woorden kennen, wij willen zijn wet horen. En als Ezra begint te lezen, een halve dag lang, en iedereen aandachtig heeft geluisterd, dan beginnen ze God te aanbidden. Ze gaan met z'n allen staan en met één stem prijzen ze de naam van de Heer. En mensen heffen hun handen op om eer en aanbidding te geven aan God. En anderen die knielen neer voor de koning. En anderen die liggen zo plat op de grond dat hun neuzen de grond raken in ontzag voor die grote God. Wat een moment moet dat zijn geweest. Wat had ik daar graag bij willen zijn. In zo'n enorme menigte die zich in heilig ontzag richt tot God. Als jij je afvraagt waarom staan hier de mensen met hun handen in de lucht, dan zien we hier, het is Bijbels. En voel je ook vrij om op je knielen te vallen of zelfs met je gezicht naar de grond. Want God is dat waard. Dat met de aanbidding van ons hart ook ons lichaam reageert op wat we zien van hem. En terwijl al die harten zo gericht zijn op God, beginnen de Levieten te preken. Een heleboel tegelijk. Maar ja, dat is misschien ook wel nodig, want als je 50.000 man hebt en je hebt geen geluidsversterking. Vele mensen klagen hier soms over het geluid. Nou, als je het niet hebt, is het ook een probleem. Dus overal gaan Levieten naar clubjes mensen toe en beginnen ze het woord van God uit te leggen. Ze beginnen te vertellen wat ze net hebben gehoord in het woord van God. En het volk wordt geraakt. Als je de kracht van een preek mag afmeten aan het aantal mensen dat begint te huilen, dan was het hier heel raak. 50.000 mannen en vrouwen en kinderen onder één grote deken van verdriet. De tranen stromen. De tranen vloeien. En de tranen die we zien zijn ook daadwerkelijk tranen van verdriet. Want dat is wat de wet doet. Als wij de wet van God echt tot ons laten komen, als alle dingen die hij van ons vraagt, alle regels die hij ons geeft, als we dat echt binnen laten komen, ja, dan wordt ons hart verscheurd. Dan worden we bewust van onze zonde. Dan worden we bewust van onze tekortkomingen. Dan worden we bewust van onze zwaktes. Een heel volk dat bewust is van haar schuld. Ze weten dat ze tekort zijn geschoten naar God en ze hebben daar zo ongelooflijk veel spijt van. Ze huilen. Ze huilen allemaal. De hele menigte wordt bedekt onder een deken van verdriet. Wat is jouw reactie? Als jij de wet van God hoort. Als jij de wet van God leest. Wat is jouw reactie? Wat gebeurt er dan met jou? Vandaag vieren we avondmaal. Door het eten van een stukje brood en het drinken van een slokje wijn, denken wij terug aan alles wat Jezus voor ons heeft gedaan, aan het kruis van Golgotha. Maar avondmaal is ook heel vaak een moment van confrontatie met onszelf. In vele kerken, vroeger ook hier, werd er als er avondmaal gevierd werd vanaf het podium gezegd dat we een moment stilte namen om onze eigen harten te onderzoeken of wij wel waardig konden deelnemen aan de tafel van de Heer, opdat we geen oordeel over onszelf zouden eten en drinken. Nou, bij mij kost het altijd maar een paar tellen om in het moment van stilte te bedenken dat ik niet waardig was en beter niet mee kon doen aan het avondmaal. Herken je dat? Ja, deze uitspraken komen natuurlijk wel ergens uit het woord van God, 1 Korinthe 11. Maar gaat veel meer over dat de rijken geen avondmaal wilden vieren met de armen. En Paulus heeft zoiets van, ja, nou dan kun je beter helemaal geen avondmaal vieren. Want het gaat juist om de eenheid. Maar heel vaak betrekken we deze teksten op onze eigen staat. Op onze eigen zonde. En als we eerlijk naar onszelf durven te zijn, dan kunnen we allemaal niet anders dan tot de conclusie komen dat we het niet waard zijn. Dat we tekort zijn geschoten naar God. Dat we niet voldoen. En als je dan kijkt hoe mensen soms avondmaal vieren, zou je haast depressief worden. Strakke gezichten. Gebogen hoofden. Hangende schouders. In soberheid lopen we langs het brood en de wijn. Ja, we weten heel goed dat we niet waardig zijn. Dat we tekort zijn geschoten. En dat we alle reden hebben om samen met dat hele volk in Nehemia 8 in huilen uit te barsten. Maar is dat Gods bedoeling? Is het Gods bedoeling om ons schuldig te laten voelen? Is het Gods bedoeling dat wij rouwen? Is het Gods bedoeling dat we massaal in huilen uitbarsten? Als God vooral boos op ons is, of als God vooral verdrietig over ons is, dan is dat inderdaad een hele passende houding. Maar dan, in Nehemia 8. Zien we dat Nehemia, Esra en de Levieten gaan staan. En ze verheffen hun stem. Mannen die God echt kenden. Die zijn hart echt kenden. Die vele jaren de wet al hadden bestudeerd. Ze verheffen hun stem en ze roepen: stop met huilen. Rouw niet, want vandaag is een heilige dag, gewijd aan de Heer. En onze reactie op Hem moet in overeenstemming zijn met wie Hij is en wat er leeft in Zijn hart voor ons. En de reactie die gepast is niet verdriet, maar is vreugde. Verheug jezelf in de Heer. Ga eten, ga drinken, ga feesten. Want wij dienen een vreugdevolle God. Hoe is vreugde een passende reactie op het horen van de wet van God? Huilen kunnen we als mensen zoveel makkelijker begrijpen. Maar feesten, hoe dan? Omdat onze God geen boze God is. Geen teleurgestelde God. Hij is geen verdrietige God. God is de vreugdevolle God. Weet je dat? God vindt zoveel vreugde alleen al in zichzelf. God voelt zich nooit minder waardig. Hij is nooit onzeker over zichzelf. Hij vindt zichzelf fantastisch. Hij kijkt naar zichzelf en hij wordt blij. Hij vindt het heerlijk om God te zijn. En God verheugt zich in zijn schepping. Alles wat hij gemaakt heeft. Het is goed, het is mooi, het is prachtig. En ook jij, toen hij jou maakte, hij vond je vanaf het allereerste begin fantastisch. Oh, en God vindt zoveel vreugde in ieder hart wat zich keert tot hem. De Bijbel zegt, als één iemand zich keert tot God, dat dan de hele hemel feest viert. Nou, op deze wereld, waar continu mensen tot bekering en geloof komen, is het dus ook continu feest in de hemel. God is zo'n vreugdevolle God. De emotie die hem het meest kenmerkt, het gevoel wat hij het vaakst heeft, is vreugde. En zelfs nog in onze tranen, als we berouw hebben en spijt van onze zonde, ziet hij een toewijding waar hij blij van wordt. Een hart dat gericht is op hem. Genoeg reden om blij te zijn toch. Dus breng het eten en kom met het drinken maar naar buiten. En als iemand niks heeft, dan deel je maar met z'n allen uit. Want vandaag is de tijd voor een feest. En als we kijken naar de wet, ja, dat is misschien moeilijk voor te stellen, maar ook de wet komt voort uit het vreugdevolle hart van God. De God van het Oude Testament is niet een andere God dan die van het Nieuwe Testament. Het is nooit Gods bedoeling geweest om ons met zijn wet te frustreren, om ons angst in te boezemen. Of om ons aan het huilen te maken. Nee, Gods grootste doel, zijn hartsverlangen, de droom waarvoor hij alles wil geven, is het hebben van een liefdevolle, diepe, intieme en vreugdevolle relatie met mensen. We zien het vanaf het allereerste begin, als God Adam en Eva schept. En we zien het in het allerlaatste stukje van de Bijbel, als het hemels Jeruzalem neerdaalt en God onder de mensen woont. God wil dicht bij mensen zijn. Hij heeft er alles voor over. En als de wet nodig was om die relatie te creëren en te koesteren en te beschermen, dan geeft God een wet. En als de wet tekort blijkt te schieten, omdat wij als mensen ons er niet aan kunnen houden, dan geeft God iets anders wat nodig is om die relatie te bewerkstelligen. Zelfs zijn eigen zoon. God heeft alles ervoor over gehad om in een intieme relatie met jou en mij te leven. Alles. Maar zelfs toen hij zijn zoon gaf, deed hij dat niet uit woede en hij deed het niet uit verdriet. Hij gaf zijn zoon vanuit vreugde. Het was zijn vreugdevolle hart die besloot om zelfs zijn eigen zoon op te offeren. Voor zijn dromen, zijn plannen en zijn doelen met deze aarde. Als God wilde dat de wet al zou leiden tot vreugde, hoeveel te meer wil hij dan niet dat het offer van zijn zoon leidt tot vreugde? Als wij zometeen avondmaal vieren, dan mogen we dat doen met stralende glimlachen. En een diep besef dat onze God een vreugdevolle God is. Die in vreugde alles gaf voor ons. Wees blij. Want er is niets wat jou nog kan scheiden van de liefde van de Heer. Maar hoe zit dat dan met zoveel teksten in de Bijbel waarin we toch zien, ook in het Nieuwe Testament, nadat Jezus is gestorven en opgestaan, dat God regels geeft en bepalingen geeft, dat de Bijbel ons laat zien welke weg we moeten gaan. Bijvoorbeeld, je mag het wel laten zien, Marty. Galaten 5, vers 19 tot 21. Galaten 5, vers 22 kennen we allemaal. De vrucht van de geest, maar het stuk ervoor. Wat zegt Paulus hier? Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, allerlei seksuele zonden, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, heel veel verschillende woorden voor heel veel ruzie en afgunst, bras- en slempartijen, wat dat ook maar mag betekenen. Maar het heeft in ieder geval te maken met ongecontroleerd feesten. En verschillende Bijbelse vertalingen vertalen dit woord ook met orgies. En nog veel meer van dat soort dingen. Paulus zegt, ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Ja, dat zijn stevige woorden. De regels en de waarschuwingen van God, die blijven van kracht. En als je het idee hebt dat God een boze of een verdrietige God is, kunnen we een tekst als deze dus ook makkelijk gebruiken om wetties te gaan leven en om anderen te gaan veroordelen. Maar daarmee slaan we de plank zo mis. Het is namelijk belangrijk om je te realiseren dat Paulus God kent als de vreugdevolle God. En het is belangrijk om je te realiseren dat Paulus deze woorden schrijft aan de kerk. Aan christenen. Aan mensen zoals jij en ik. En dat betekent nogal wat. Dat betekent namelijk 1, halleluja, deze tekst is niet bestemd voor de wereld. We hoeven het niet te gebruiken om de wereld ermee om de oren te slaan en ze te veroordelen. Dat betekent 2, halleluja, deze woorden zijn wel bestemd voor jou en mij. Als er in de kerk van Jezus Christus mensen rondlopen die bezig zijn met toverij, die ruzie met elkaar maken en zelfs orgies hebben, dan passen jij en ik echt heel goed in een kerk als deze. En 3, halleluja, we kunnen deze tekst wel gebruiken om elkaar aan te moedigen. Om dicht bij God te blijven en ver van de wereld. Omdat de vreugde die Hij ons heeft gegeven, ons zo kostbaar is, dat wij het nooit meer willen verliezen. Dat we niet willen dat er opnieuw iets tussen jou en God komt in te staan. Dus onze boodschap naar de wereld is heel eenvoudig. Kom in de vreugde van de Heer. Hij houdt van je. Hij verheugt zich over jou. Hij zingt over jou. En de boodschap naar de kerk is ook heel eenvoudig. En die is namelijk blijf in de vreugde van de Heer. Zorg wat jij hebt gevonden niet meer zult kwijtraken. En ieder hart dat de vreugde van de Heer ooit ervaren heeft, die weet voor de rest van zijn of haar leven dat die vreugde zijn kracht zal zijn. C.S. Lewis, de schrijver onder andere van de Narnia-boeken, omschrijft heel erg mooi vanuit het perspectief van de vreugdevolle God wat het probleem van de zonde is. Lees maar mee. Hij zegt, het lijkt erop dat onze Heer onze verlangens niet te sterk vindt, maar te zwak. Hè? Wij vertellen toch altijd dat je als christen niet te sterke verlangens moet hebben, want verlangens zijn van de wereld. C.S. Lewis zegt, ik denk dat God onze verlangens eerder te zwak vindt dan te sterk. Waarom? Want wij zijn halfhartige wezens die onszelf voor de gek houden met drank en seks en ambities. Terwijl oneindige vreugde ons wordt aangeboden. Het is zoals een onwetend kind dat door wil gaan met het maken van modderige taartjes in een achterbuurt, omdat hij zich geen voorstelling kan maken bij het aanbod van een vakantie aan de zee. Wij zijn veel te snel tevreden. We zijn veel te snel tevreden. We zoeken ons geluk in drank en seks en in ambities. Terwijl we vrije toegang hebben tot een vreugdevolle God. Die al onze verlangens zal beantwoorden. In wie we alles vinden wat we al zo lang zoeken in het leven. Waar we vol zullen stromen tot volkomenheid, zegt het woord van God. En we nemen genoegen met zoveel minder dan dat. Oh, ik wil geen genoegen meer nemen. Dan met minder dan alles wat God me wil geven. Ik wil nog veel meer gaan verlangen naar de hemelse rijkdommen. Die liggen besloten in het kennen van Hem. Ik wil geen modderige taartjes maken in een zandbak vol met blupsie. Ik wil gaan naar het strand en zandkastelen bouwen. Ik wil geen genoegen nemen met minder dan alles wat God me wil geven. Mijn God is een vreugdevolle God. En zijn koninkrijk, zegt zijn woord, is een zaak van vreugde. En de geest van God is in ons uitgestort en zorgt ervoor dat de vrucht van zijn werk in ons vreugde is. En mijn Bijbel zegt dat God me wil vullen met vreugde. En dat Jezus mijn vreugde compleet wil maken in Hem. En hoezeer ik soms ook een boze en een verdrietige God met mijn menselijke hersentjes makkelijker kan begrijpen, leidt God zelf mij naar de geestelijke realiteit van zijn oneindige vreugde. Ja, de vreugde van de Heer is mijn kracht. Zullen we het samen een keer zeggen? De vreugde van de Heer is mijn kracht. Zijn vreugde geeft mij kracht om de zonde te overwinnen. En zijn vreugde geeft mij de kracht om het leven te omarmen zoals het komt. En zijn vreugde geeft mij de kracht om verlangend uit te kijken naar alles wat God nog in mijn leven en hierna met mij wil gaan doen. Waar ik van het idee van een boze God bang word. En door het beeld van een verdrietige God me beklemd voel. Daar word ik in verbinding met de vreugdevolle God, krachtig en sterk. Ik wil mijn God kennen zoals Hij is. En ik wil dat zijn vreugde mijn kracht is. En ik wil dat dat zichtbaar wordt in heel mijn leven. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Ja, vreugdevolle Vader. We komen voor uw troon. Oh, we weten nu alleen al dat u dat geweldig vindt. En dat dit een moment van voor u is van genieten. Dat we als uw huis en uw gezin, als uw kinderen bij u komen. Om met u te praten. Om u beter te leren kennen. Om uw liefde en uw vreugde te voelen. Heer, we komen ook bij u met al onze verkeerde ideeën over u. Alle beelden en ideeën en misschien leugens zelfs die we over u hebben gedacht. Hoe we met onze eigen menselijke gedachtes, een beeld van u hebben gevormd over hoe u zal zijn. Heer, we geven deze beelden aan u. En we bidden dat u komt met uw waarheid. De waarheid die vrijzet. De waarheid die banden breekt. De waarheid die ons bevrijdt van depressies en burn-outs. De waarheid die ons vrijzet van schuldgevoelens en schaamte. De waarheid die ons leven geeft en leven in alle volheid. Heer, we willen u kennen zoals u bent. Geef toch openbaring van uw wezen. Geef openbaring over uw hart. Heer, als u zich verheugt over uzelf en als u zichzelf verheugt over ons, dan willen wij ons ook verheugen in u en samen met u over onszelf. We willen vol gaan staan in het leven dat u voor ons heeft. En dank u wel dat uw vreugde nog zoveel dieper gaat en zoveel verder gaat dan onze situaties en onze omstandigheden. Dan onze tekortkoming en ons verdriet, onze pijn. En ja, we weten allemaal dat die reëel kunnen zijn. Maar dank u wel dat uw vreugde nog veel reëler is. Dat er geen moment, geen seconde aan u voorbij gaat. Dat u ons nog steeds fantastisch vindt. Dat u ons nog steeds geweldig vindt, dat u zichzelf nog steeds verheugt over ons. U zingt over ons. En als jij hier vanochtend zit in het besef dat jij God op die manier niet kent, dan staat Jezus daar met zijn armen wijd open. Zegt: ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Kom in zijn vreugde. Geef je over aan mij. Zoals ik me over heb gegeven aan jou. Zoals ik mijn lichaam heb laten verbreken. En mijn bloed heb laten vloeien. Zodat jij vrije toegang hebt tot de Vader. De weg is open. De weg is vrij. Jij mag op die uitnodiging ook ingaan deze ochtend. En als je weet, dit woord is voor mij. Ik ervaar dat Jezus op de deur van mijn hart klopt en ik wil open doen. Ik wil hem toelaten in mijn leven. Ik wil dichter bij de vreugdevolle Vader komen. Dan wil ik je vragen of je kort je hand op wil steken naar de hemel, zodat ik voor je kan bidden. Zijn er mensen die deze keuze willen maken deze ochtend? Dan mag je nu je hand opsteken. Laat Jezus zijn werk doen in jou. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. Zijn er meer mensen? Voel je vrijmoedig. Het is een moment tussen jou en God. Kom dichterbij de vreugdevolle Vader. En Vader God, we danken u voor deze mensen die hun hand hebben opgestoken. Heer, u kent hun levens. U kent hun omstandigheden. Heer, en ik bid dat u komt in hun leven, Jezus. Met uw vergeving, met uw genade, met uw nieuwe leven, die alles nieuw maakt. Heer, en plaatsen in uw koninkrijk en onder de autoriteit van uw geest. En vul ze met vreugde, met hemelse vreugde, die alle verstand te boven gaat. Kom, Heilige Geest van God, en doorstroom hun levens met alles wat er is in uw hart voor hen. Heer, ik bid dat ze u mogen kennen op een diepere manier. En dat ze mogen getuigen in hun leven. De vreugde van de Heer is mijn kracht. Elke dag van mijn leven, van nu af aan tot in eeuwigheid. Wees gezegend in de naam van Jezus. En ik verbind jullie namen aan zijn naam. Jullie behoren hem toe. Jullie zijn kinderen van de vreugdevolle God. In Jezus' naam. Amen.